Dank u, Heere, dat wij in uw woord mag lezen en dat wij door het lezen, door het over nadenken, door het uit te spreken, Heere, dat wij onze ogen op u gericht hebben in de volle vertrouwen, Heere, dat uw woord als een levend woord snijdt. Zo diep dat het van een scheidt tussen ziel en geest, tussen benen en gemergtenden, dat het schrift de overleggingen en de motieven van ons hart, Heere. Want voor u, oh, ligt alles open en ontbloot, Heer. U kent ons, u weet alles van ons. Maar dank u, Heer, dat wij mogen weten vandaag. Wij mogen als Adam en Eva voor de zonneval naakt voor u staan. Zeg, Heer, doorgrond ons hart. Kijk of er in onze verkeerde weg is en leid ons op de weg van het eeuwig leven. Doe uw werk, o Heer, in de machtige naam van Jezus. Amen. Oké, wij zijn bezig met discipel zijn en discipelen maken. En kijk naar die fase van groei, van kind zijn. We zijn bezig met zoon zijn, waar ik een paar dingen over wil zeggen. Ik heb gisteravond ook gezegd, ik denk dat het belangrijk is voor jezelf. En dat jij jezelf voor Gods troon ziet staan. En gewoon denken, Heere, is dit in mijn leven? Hoe ver laat ik dit of dat toe om te ontwikkelen? En dat je voor jezelf punten kan neerzeggen. Dit wil ik gaan meenemen in gebed. Dit wil ik God gaan verheren. Dit moet veranderen. Hier wil ik andere keuzes gaan maken. Hier moet ik dingen gaan rechtstellen. Hier moet ik op gaan reageren. Nou, we hebben gezien door de kindschap overwinnen we al. Is de eerste stap voor de overwinning over de duivel. En dat is door de bloed van Jezus. Ja, door de bloed van Jezus, wetend, wij zijn vergeven, wetend, wij zijn gekocht en betaald. He, wij behoren aan Hem en alle zonden betaald, uitgewist, dat schuldbrief dat tegen ons getuigd is, genageld aan het kruis. Door de bloed van Jezus, het was genoeg. Het was iets dat de straf van God en de toren van God als het ware volkomen verzadigd. Een gerechtvaardige God die moet ingrijpen, die moet zonde straffen, die dat niet kan dulden, ook wegen de verschrikkelijke gevolgen ervan. Maar dat hij daarin het betaling, het verlosmiddel is gezien, de volkomen bloed van Jezus. En nu stond er ook in vers, ik ga even naar Openbaring, hoofdstuk 12. Openbaring hoofdstuk 12 en vers 11. En ik heb al gezegd, hier is een tekst dat samenvat de uiteindelijke, de jubelsang, de complete overwinning over de complete macht van de boze. Hè? Want in dit hoofdstuk, hier is een beeld, wat gezien wordt, de complete macht van de duivel, de draak met zijn 7 koppen en 10 horens. En hij wordt neergeworpen, hij wordt overwonnen door de broeders, staat het hier. Zij hebben hem overwonnen, vers 11, door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En dat is de tweede wapen dat God inzet tegen de boze. En dat is het woord van hun getuigenis. En nou, als wij lezen in 1 Johannes 2 staat er steeds weer mannen of zonen, jonge mensen. Gij hebt de boze overwonnen. Dan is de eerste wat wij in de eerste deel hebben bekeken. Dat ze de boze overwon doordat we ons laten leiden door de Heilige Geest. He, doordat wij gaan begrijpen wat de wil van de Heere is. De tijd gaan uitkopen en dan Gods wil gaan doen. Maar de tweede, en dat is eigenlijk verband met elkaar, is ook dat wij, en daar wacht de hele schepping op, op de openbaring van de Zonen Gods. Maar de tweede is hier door het woord van een getuigenis. En ik vraag mij af, weet je, gisteravond, die video gekeken, hè? Van die visloze vissersgemeente. Ik vraag me af, want ik denk dat kruipt bij ons alle binnen. Dat je ten diepste, dat je bang wordt om ervoor uit te komen waar je in gelooft. Maar mensen maken het bespottelijk in onze wereld, maken het belachelijk. En hoe kan iemand nou nog in deze tijd geloven en weet ik wat alles. Maar ik vraag me af of wij ten diepste het aangenomen hebben. Want weet je, als je je gaat afvragen, waaraan jij gelovigen herkent. Als je kijkt naar moslims, hè, waaraan herken je? Nou, die vrouwen, hè, met hoofddekking, hier gezichtsdekking, soms een burka, weet ik veel wat allemaal. Oh, dan zie je dat als een familie, dat zijn moslims. Hare Krishna, misschien de haren hier zo gevlochten en zo achter en weer aan het tekenen. Als je van die Hindoes, hè, zo'n sterretje hier of zo en ook bepaalde kleding, herken je het onmiddellijk aan. Maar waaraan herken je christen? In sommige delen van Nederland zou je zeggen aan de dorpskleding. Maar, waaraan herken jij een christen? Weet je dat er eigenlijk maar één ding is waaraan je echt een christen herkent? En dit is dat de Heer zegt, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u gekomen is. En gij zult mijn getuige zijn. Christenen herken jij daaraan? Dat ze overal wil vertellen over wat Jezus voor hen gedaan heeft. En dat betekent niet dat wij dat dwangmatig moeten doen. Dat betekent niet dat wij dat op een wettische manier moeten doen. Want dat krijg je ook. Hè. Ik heb dat ook wel eens verteld. Toen ik net in Nederland kwam in 1988, iemand leer kennen in Zeeland. En die vertelde me, zegt, bij hen in de gemeente was er iemand die echt over alles een bijbeltekst gaf. Als je kon niet met hem praten, dan kon je met, ja, het staat geschreven, zo woord. En op een gegeven moment, ze kon hem niet meer zien. Ik kwam aan, zag door de raam, zijn vrouw zegt, oh, daar komt Jan, zeg maar. Ze zegt, je laat hem hier niet binnen, zegt zijn vrouw. Laat hem hier niet, hij zegt, dat kan we niet maken. Je zegt, oké, maar goed, je zegt het, en je zegt, hij mag binnen, maar geen bijbeltekst. Nou, bij de deur komt Jan, hé, ja, wat leuk, je zei, ja, de Heere bevolen, en alles. En hij zegt, Jan, je mag hier binnen op één voorwaarde. Dat je geen bijbeltekst geeft. Hij zegt, ik geschiede naar uw geloof. En hij heeft je dan binnen geen bijbeltekst meer gezegd. Weet je, maar dat is niet wat er bedoeld wordt. Dat is niet. Jezus was God in de hemel. Hij heeft zijn godheid afgelegd. Is een mens geworden, geboren in een stal. In een natuur wie onze. Ja, en alles getoetst, beproefd, maar niet gezondig. Waarom niet? Want hij liet hem lijden. Hij zegt, ik doe niets wat ik niet eerst de vader zie doen. Ik zeg, het is niets wat ik niet van de vader gehoor. Dus hij liet hem lijden. Hij overwon de boze doordat hij geleid werd door de Heilige Geest. Ja, en dat moet ook wij gaan doen. Dat we geleid worden door de Heilige Geest. Maar nu zijn wij getuigen van hem. En ze hebben hem overwonnen door het woord van hen getuigenis. Mijn vraag is, heb jij dat werkelijk, heb je dat deze rol geaccepteerd? Heb je gezegd van, oké, het is niet anders. In deze wereld, ze hebben mijn Heer gehaat. Ik moet niet acceptans verwachten in deze wereld. Ik ga niet de populairste jongen van de buurt zijn, omdat ik Jezus volg. Of de leukste meid zijn, omdat ik... Ga ik niet doen. Ga ik niet wezen. Ik moet het... Heb je dat geaccepteerd? Je ziet, want het ding is, als je dat niet doet, gaat dat een geweldige invloed hebben op jouw geestelijke groei. En je kan dat zien. Wij kunnen het zien, bijvoorbeeld, In het verhaal van Petrus. Jezus ging met Petrus eten, maar ga met mij alsjeblieft naar Markus 16. Markus 16 en vers 7. Dit is na de opstanding, daar stuurt Jezus een boodschap aan zijn discipelen. En dan staat er in vers 7, dan staat, hij zegt maar ga heen, of zegt de engelen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea en daar zult gij hem zien zoals hij u gezegd hebt. Valt jou iets hier op in deze tekst? Ze zeggen, ga zeg aan zijn discipelen en Petrus. Petrus werd niet meer gezien als een discipel op dit moment. Betekent niet dat hij niet gelovig was, betekent niet dat hij een kind van God was. Maar wat was er gebeurd? Jezus nam hem toen ze bij elkaar ontmoeten bij de meren van Tiberias, ging ze samen ontbijten. En na het ontbijt, Johannes 21, ging Jezus met Petrus praten. En Jezus zegt, Simon, heb je mij lief? Heb je mij lief? Ik zeg, jullie weten dat ik je lief heb. Voed mijn schapen. Dus, leer mensen, maak discipelen. Ga maak discipelen. Simon, zoon Barjona, heb je mij lief? Vraagt Jezus hem weer. Ten tweede, heer, u weet alle dingen. U weet dat ik lief heb. Waarom vraag je mij weer? Ga voed mijn lammeren. Ga maak discipelen. Jonge, oudere, ga maak discipelen. Derde keer vraag hem weer. Simon, heb je mij lief? En ten derde maal, Petrus was verdrietig. Waarom vraagt de Heer hem dat? Heer, u weet het. Ga voed mijn lammeren. Ga maak discipelen. Maar waarom vroeg Petrus hem, of Jezus hem drie maal? Ik geloof dat het is omdat Petrus Jezus hoeveel keer verloochend heeft? Drie keer. Hij heeft drie keer geestelijk uitgesproken. Weet je, en onze woorden hebben een geestelijke uitwerking. Want met het hart, zegt Romeinen 10 vers 10, gelooft men tot gerechtigheid. Maar met de mond belijden wij tot behoud. Dus het betekent, jouw woorden, jouw uitspraken, hebben geestelijke uitwerking. De duivel die zegt, oh, maar hij heeft gezegd, ik ken hem niet. Ik heb nog nooit van hem gehoord. Hij vloekt zelfs sterk over de heen. Ja, ik ken hem helemaal niet, zei hij. En toen kraaide de haan. Dus hij werd niet gezien als een discipel. Hij was een kind van God. Maar hij heeft zichzelf krachteloos gemaakt in de geestelijke wereld om dat discipelschap uit te oefenen. Omdat hij zich geschaamd heeft. En ik bedoel, de Bijbel zegt heel duidelijk. Hij zegt, indien gij u schaamt voor de mensen, dan zal ik mij schamen voor de engelen en voor mijn vader. Dus dat betekent dat Jezus zegt, als jij je schaamt, kan ik niet aan de engelen zeggen, ga ondersteun hem, ga ondersteun haar, want kijk, ze schaamt zich niet. Ze vertellen over ons, ze is bezig voor ons, ze zijn bezig met discipelen maken. Ga engelen, ondersteun al wat je kan. En de gevallen engelen zijn altijd nog maar de helft van die niet gevallen zijn. Dus daarin is de duivel al een overmacht tegenover hem. Maar Jezus zegt het niet alleen aan de engelen, hij zegt het ook aan zijn vader. Hij zegt, vader, laten we onze geest geven, laten we onze gaven geven, onze kracht geven, onze dynamoes aan deze man, aan deze vrouw. Want ze schamen zich niet. En dan gebeurt er geweldige dingen, omdat wij getuigen voor de Heere. Ik hoop om vanmiddag ietsjes daarvan te vertellen van wat God ook praktisch doet en laat gebeuren als wij ons niet gaan schamen. Je ziet dus, dat is de tweede wapen van dat zoonschap. De energie laten leiden, gaan leren, leiden, Gods stem leren kennen. Zoals Jezus wandelt, zeg ik, doe niets wat ik niet van de Vader hoor, wat ik niet de Vader zie doen. Dan leef je in volle overwinning. Ga je van overwinning naar overwinning leven en om je niet te schamen. Ik hoop dat je voor jezelf dit echt kan omarmen. Zeg, Heer, ik ga me niet schamen. Sommige evangelisten hebben de gewoonte, en ik vind het eigenlijk een heel goede gewoonte, dat als je mensen naar de Heer leidt, en morgen ga Arjan geloof ik nog erover spreken, hè, hoe je mensen naar de Heer, of is het vanavond? Morgen. Morgen, ja. Over hoe we mensen naar de Heer kunnen leiden. Maar ik denk dat het een heel goed gewoonte is. Als iemand echt gebeden heeft, zegt, oké, ik ga mijn leven aan de Heer geven. Als je merkt, die moment is zo ver en iemand doet dat. En om te zeggen, weet je wat? Ga vertel het aan de eerste persoon die je tegenkomt. Wat je gedaan hebt nu. Ga vertel het. Dat je leven Jezus hebt gegeven. Sommige evangelisten zeggen, ga vertel het aan de eerste drie personen. Ik denk, dan komen mensen en dat ding, ja van, ik vertel het. En ineens, op dit moment, kijk, met je hart kan je geloven, je komt te geloven en je bent voor God gered. Maar op het moment dat je het uitspreekt in de geestelijke wereld rondom je, dan hoort de duivel het. En beleid je tot behoud, zeg ik. Onmiddellijk komt de verlossing. Onmiddellijk komt de ruimte. Onmiddellijk gaat het woord van God krachtig door jou en mij werken. Zij zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het einde der aarde. Mensen, God wil mensen bereiken. De Heer heeft alles ervoor gedaan. Maar er zijn vissers nodig, hè? Arbeiders nodig. Mensen die bereid zijn. En ik geloof niet in, het betekent niet dat er moet één evangelist zijn die God gebruikt. Daar is die dienst. En God zij dank voor die mannen en die vrouwen die echt evangelisten zijn. Maar ik geloof dat God zijn hele lichaam wil gebruiken. Jij komt op plaatsen waar niemand anders komt. Wat als jij de voorrecht hebt om te mag bidden voor een buurman, een buurvrouw, een collega, een familielid, een verre familielid, een van jouw tegenstanders, weet ik veel wat. En jij gaat bidden. En God die persoon, misschien heel machtig aan, dan heb jij deel aan wat God door hem gaat doen. Ze hebben de boze overwonnen door het woord van hun getuigenis. Er staat ook in 1 Johannes 2, over zoonschap. Daar wil ik wel iets over noemen. 1 Johannes hoofdstuk 2. Vers 14. Staat er, jonge mannen. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. Ik denk je moet niet onderschatten, maar ik denk dat het wel al een cultuur is onder de beweging die wij ook samen hier mogen genieten wat God doet, maar dat een liefde voor Gods woord. In Colossenzen schrijft Paulus en zegt, laat het woord van God rijkelijk in je wonen. Ik hoop dat jij een plan hebt, dat je dagelijks leest, dat Gods woord voor jou zo is, dat het is deel van je eten. Het is deel van je eten. En niet boeken over allerlei. Boeken helpen. Boeken zijn geweldig, zijn mooi, maar boeken zijn altijd als straattekens. Hè, die wijzen ons alleen naar de doel. Zeg, ga eens dit lezen in Gods woord. Dat het rijkelijk in jou mag. Ik denk dat het was Watchman Nee ook, die heb gezegd van dat hij iedere jaar de Bijbel één keer doorleest en het Nieuwe Testament een paar keer. Ik heb zelf de gewoonte om de Oude Testament één keer en ook de Nieuwe Testament een paar keer door te lezen. En ik geniet het. Doe het in chronologische volgorde momenteel. Ook de Oude Testament. Ik vind het heerlijk. En dan denk ik, oh, wat daar gebeurd is. En dan, dat is apart van mijn studie. Wat ik nog doe, zeg maar, over bepaalde thema's. Want dat is wat je wil het in hebben. Dus eten wat je nodig hebt. Dit is wat je sterk maakt. Dit is wat je soms kan bidden. En dan komt er een tekst in je gedachten. En waar Gods kracht wordt vrijgezet. Jonge mannen, zonen, zeg hij, want gij hebt de boze overwonnen, omdat het woord van God rijkelijk in u woont. Dus wij proberen ook in onze discipelschap, als we mensen leren in onze bijbelschool, in onze kring, in onze grow and go groepen of onze mentorgroepen, dat we het altijd samen doen met een bijbelleesplan, om daarmee bezig te zijn. Oké, maar ook in 1 Johannes 2, dan komen we bij de vaders. Een kind, hebben we gezegd, is onschuldig. Maar God wil niet dat we onschuldig blijven. Er staat in Hebreeën 5. Hebreeën 5. En vers 12. Want hoewel u op de tijd gelet leraar zou moeten zijn, heeft u weer nodig dat u die onderwijs in de grondbeginselen van het woorden van God. Of dat u die onderwijs in de grondbeginselen van het woord van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Immers, die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Oké, je komt dus dan ook steeds meer, dat gebeurt ook al een beetje in de zoonschap natuurlijk. Als kind geniet je van God en je leert, je gaat groeien erin. Maar als zoon ga je beginnen, je gaat dingen ondernemen. Gods geest ga je leiden. Je gaat dingen beleven met de Heere. En getuigen zijn. Dus je begint al een beetje vertellen van wat je hebt beleefd. Je begint vertellen van de grote werken van God. Maar een vader komt nog iets anders. Je gaat echt heel bewust helpen dat er een nieuwe geslacht komt. Heel bewust helpen dat mensen gaan groeien, dat kinderen gaan groeien in de Here. He, en voor mij was dit altijd een uitdaging ook, want soms, ik zei dat gisteren ook al, je kan bedreigd worden door als jouw discipelen of mensen die je leren, als ze soms sneller gaan groeien dan jij. Maar dat moet je niet, want ik verheug me ook over mijn kinderen. He, ik zei al, ja, maar mijn kinderen die hadden heel snel, kon ze veel beter Duits spreken dan ik. Dus ik heb toen niet gezegd, jij gaat onmiddellijk af van die Duitse les, want je laat mij er slecht uitzien. Nee, ik verheug me. Ik ga liever dat zij mij helpen, dat ik dan weer kan leren om nog beter Duits te spreken. Maar ook in de gemeente. Ik wil mij verheugen als ik merk, er zijn broeders, er zijn zusters, die dingen beter kunnen doen dan ik. Ja, als ik een vader wil zijn, dan wil ik dat rol gaan innemen om te bemoedigen. Om te bemoedigen. En je ziet het zo, je gaat veel meer zien. Mensen die opgegroeid zijn uit gebroken huizen. Weet je, die niet vaders gehad hebben, die hun hebben bemoedigd, die niet volwassen. We hadden bij ons iemand in de gemeente, is eigenlijk zo tragisch, als een missende vaderschap. Zijn ouders zijn heel vroeg gescheiden. Hij was echt nog maar een peuter of zo. En heeft zijn vader nooit ontmoet weer verder, tot hij 18 of 19 was. En toen besloot hij de dag om zijn vader te gaan opzoeken. En dan kwam hij voor de deur en dan zegt, ja, ik ben zo en zo, en ik ben je kind. Weet je wel? En die vader, die stond daar, die zegt van, nou, het mag misschien zo zijn, maar ik wil jou niet leren kennen. Pff, gooide de deur dicht. En dat is de wereld waar wij in leven. Dat is natuurlijk heel kras. Dat is heel kras, maar ik heb gezien de schade die dit aan zo'n persoon doet. De moeite die zo'n persoon heeft om te kunnen geloven, ik ben goed genoeg. De moeite om proberen voor de dingen voor de Heer te doen en dan toch weer daarin te vallen en daarin te vallen. En binnen Gods gemeente, deel van discipelschap, is dat er vaders en moeders opstaan die ook geestelijk deze rol, die mensen gaan opvangen, die uitgebroken huizen komen en dan in die rol. Weet je, het blijft, Jezus of God zei aan Adam en Eva, ga heen, vervul de aarde, wees vruchtbaar. Dus als vaders wil je ook gaan, is het belangrijk dat wij in onze leven, niet alleen bemoedigen, maar wij hebben ook het doel, een vader sticht een familie. Maar dat je ook die rol neemt, zegt, Heere, ik wil dat er ook door mijn leven echt families mag ontstaan. Ik wil kijken, waar kan ik, misschien kan ik een groep begeleiden. Misschien kan ik een huiskring doen. Misschien wil God mij gebruiken om een gemeente te stichten. Wie weet wat God door jou en door mij wil doen? Wie weet wat zijn invloed, maar dat ik bereid ben om te zeggen, Heer, ik wil verantwoording nemen, want ik doe het niet voor mezelf. Ik wil gaan toezien dat mijn leven een zegen wordt voor anderen. He, ik wil als ik getuige ben, zoals Jezus God aan Peter zegt, ga voed mij lammeren. Ik wil daarin gehoorzaam zijn. En ik wil daarin groeien. Nou, ik moet zeggen, ik had het nooit beseft. Voor mij heeft het echt jaren geduurd om te bereid te zijn om ook die rol te gaan innemen. En ik heb nooit beseft voor mij hoe ten zeerste dat ik dat ook nodig had. Ik heb verteld al, he, dat mijn papa... En ik ben echt, ik klaag niet, maar ik heb fijne ouders gehad. Maar hij heeft het nooit geleerd. En hij heeft nooit aan mij gezegd, zelfs niet toen ik gekwalificeerd werd als registeraccountant. Hij heeft nooit aan mij gezegd, oh, goed gedaan Eddie, nooit. Weet je, dus jij, dan blijf je me altijd met het gevoel, is het wel goed genoeg? Maar totdat ik gezien heb dat Jezus bij zijn doop, werd hij gedoopt en hij kwam op uit het water. En wat zei de Vader, de stem uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon, hè? Agapetos, mijn onvoorwaardelijk geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heeft. En Jezus heeft nog niets gedaan van zijn openbare bediening. En weer op het berg van verheerlijking. Weer de stem van de Vader. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heeft. Met wie ik blij ben. Dus weet je, ik geloof dat de Vader ook tot jou en mij zegt vanmorgen, hij is blij met jou. De Heer is blij dat jij je uitstrekt om te zeggen, ik wil, Heer, ik wil groeien. Ik wil leren. Ik wil er een prijs voor betalen. Ik wil de weg gaan. Ik wil dat mijn leven vruchtbaar wordt. Weet je, maar goed, die dingen, natuurlijk, jij gaat groeien en alles, maar het is een strijd. En ik heb gemerkt in de geestelijke wereld, jij kan, of de geestelijke groei, jij kan zo makkelijk afhaken. Maar weet je, hoeveel mensen zijn tevreden, komt tot bekering, of hebben een paar mooie diensten of grote conferenties bijgewoond, en denken, oh, het is zo heerlijk, en dan gaat toch even vallen ze, op een gegeven moment van de christenschap blijkt bijna af, en dan vraag je ze af of ze werkelijk tot geloof zijn gekomen. Je ziet, als we de weg van discipelschap wil gaan, dan gaat het verder als die aanvankelijke, heerlijke beleving van de liefde van God. Dan gaat het zelfs verder van ons uitstappen. En nou ja, hier misschien niet voorzichtig een beetje vertellen, ik wil een christen zijn of zo. Dat staat, laten we weer teruggaan naar Openbaring 12. Openbaring 12 en vers 11 staat, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Dus als wij deze proces van discipelschap, discipels zijn en discipelen maken tot zijn complete einde wil brengen, wat ook gaat betekenen dat we de duivelse werk volkomen overwinnen. Weet je, Jezus zegt, in Johannes 12 zegt, hij zegt, de overste van deze wereld, de boze, komt, maar aan mij heeft hij niets. Dus de duivel komt en hij kijkt, is er invloed in jouw leven? Is er iets waar je jou op kan pakken? En Jezus zei, bij mij, bij hem, was er niets. Nou, ik geloof dat God wil dat wij tot die punt komen. Dat we daarin gaan leven. In complete overwinning. En dat komt doordat we discipelschap echt gaan uitoefenen. Door het bloed van het lam. Door het woord van onze getuigenis. Dus, was Francis Frangipane die in zijn boek The Three Battlegrounds gezegd. De overwinning over de boze begint met de naam van Jezus op onze lippen. Maar het wordt voleindigd met de karakter van Jezus in onze hart. En dat zie je hier in dit vers. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis, en dat ze hun leven niet hebben lief gehad tot in de dood. Nou, dat woord leven is psuche, is je ziel. En je ziel is je wil, je verstand en je emotie. Dus wat ik wil, wat ik voel en wat ik denk. Dus als ik dat heb niet lief gehad, dan zeg ik, u mag mij veranderen, u mag doen, Heer, dat ik zoals u denk, zoals u voel. Dan komt de karakter van Jezus in jou en mij naar voren. En alleen zo kan wij volledig de duivel overwinnen. Er stond over in 1 Johannes 2 over vaders. Daar staat vaders, u die hem gekend hebt, die van de begin aan is. Dus een vader, als jij een vader in het discipelschap wordt, dan heb je God leren kennen. Weet je wat dat ook betekent? Wat betekent het om God werkelijk te leren kennen? Betekent niet, oh, ik ken de Bijbel uit mijn hoofd. Ik kan alle theologische vragen beantwoorden. Nee, dat betekent het niet. Paulus zegt, hij zegt, opdat ik hem mag kennen, om zo te komen tot de opstanding uit de dood. En de ding is, om hem te kennen, betekent om te worden zoals hij. Dat betekent om jouw ziel niet lief te hebben tot een dood. Want, stel je voor, kom eens zeggen, geduld. He, geduld is zoiets wat ik zelf heel duidelijk merk in mijn leven. Dat is echt iets waar God aan mij moet werken en altijd werkt. Hè? Maar als ik dan zeg, ja, hoe geduldig is God? Ja, God is langmoedig, geduldig, uitermate geduldig, of niet? Maar nou zou je vragen, hoe geduldig ben jij? Hoe geduldig ben ik? En dan zeg ik, oké, Heer, alsjeblieft, maak mij geduldig, geef mij veel geduld, weet je. Ik ga
volle moed dit dag in. Hè? En de eerste wat ik hoor is mijn vrouw die zegt, waarom leg je al een keer alweer op de bodem? Maar in sommige huizen gaat dat zo. Bij mij, nou wil ik nog niet zeggen dat het bij mij zo gaat. Maar goed, dan denk ik, ja, ben net wakker zeg, hé. Wat is dit nou, hè? Nou, oké, ruim de kleren. Uiteindelijk, en de kinderen ook nog, die wil niet luisteren. Ik denk, nou, waarom staan ze niet op? Mannen moeten opschieten. En de Heer zegt, hé, je hebt gebeden om geduld. Oh ja, Heer, oh, alsjeblieft, geef me maar geduld. Ja, in de auto, onderweg naar werk. En je weet, in de verkeer gebeurt er bijzondere dingen. Misschien is het vooral bij de mannen. Je wordt voor je afgesneden je weg. En je denkt, ah, heeft hij geen rijbewijs? Wat is dat nou? Weet je, dus ook ik heb maar gehoord dat ik denk dat mensen zo denken, weet je wel. Ja, maar goed. Weet je, en dan denk je, en dan zegt de Heer, Eddie, 70 keer. Oeh, Heer, ja maar, ik heb niks van. Ja maar, 70 keer 7. Oeh, ja. Weet je, je gaat bij je werk en die collega die behandelt je zo. Heb jij dat weer laten liggen? Ik word vals beschuldigd van iets wat ik echt niet heb gedaan. En ik denk, Heer, maar nu ga ik er wat van zeggen. De Heer zegt, 70 keer 7. En dan denk je, Heer, maar ze beschuldigt me vals. En dan zegt de Heer, luister, je wilt toch geduldig zijn? Zegt Heer, bent u zo geduldig? Dat u zoveel zelfverkeerdheid duldt van mensen tegenover. Terwijl ik heb niets fout gedaan. En u vraagt me nog steeds om geduldig te zijn. Snap je wat er gebeurt? Dan moet ik zeggen, ja, Heer, mijn eigen ongeduld weg. En in dat hij mij verandert, in dat ik dat afleg. En zijn geduld in mij komen, leer ik kennen hoe geduldig hij is. En zo word ik meer en meer als Jezus. En weet je, wat wij moeten beseffen, is dat het eindresultaat van onze discipelschap, en van discipelen die wij maken, het eindresultaat, gaat het eindresultaat zijn voor tijd en eeuwigheid. Waarom zeg ik dat? Want wij leven nu, noemen wij in de tijd. Hè? Je zegt ook als iemand zegt gestorven is, die is uit de tijd gestapt. Wat betekent dat? Jij komt dan in de eeuwigheid als je sterft. En in de eeuwigheid waar God is, zegt God, ik ben wie ik ben. Gisteren, vandaag en morgen, dezelfde. Dus in de eeuwigheid kan jij en ik niet meer veranderen. Daarom dat als iemand sterft zonder Jezus, is die eeuwig verloren zonder Jezus. Hoe gaat de hel zijn? Zonder God, zonder vrede, zonder liefde, zonder geduld, zonder barmhartigheid. Alleen vol angst, vol eenzaamheid, depressie, vol. Dat gaat de hel zijn, zonder God. Het is een plek waar God zich van heeft onttrokken. Maar in de eeuwigheid, ook als wij gered zijn, de mate dat wij in deze discipelschap, de mate dat wij de boze hebben overwonnen, doordat we ons ziel niet hebben lief gehad tot in de dood, is de mate dat we eeuwig zal zijn. Ik wil zelfs zo ver gaan om te zeggen dat ik geloof jou en mij beloning en werk wordt bepaald doordat onze discipelen door het vuur gaan. En alles wat van God gedaan is, blijft. En wat wij uit onszelf gedaan hebben, verbrand. Voor tijd en eeuwigheid. Maar wat mooi is hier, dat hier niet staat, zij hadden hem kunnen overwinnen. Jammer nou. Hier staat, zij hebben hem overwonnen. Zij hebben hem overwonnen. Dus laat wij deel zijn van die gelovigen die dat oost gaan binnenhalen. Laat het niet zo zijn bij ons dat de zomer is gekomen, de seizoen is geweest en wij zijn niet gered. De mensen rondom ons zijn niet gered. Hoe lang nog moeten wij wakker wezen of slapen voordat wij beseffen, zoals David Wilkerson zei, de nacht is ver gevorderd. Wat moet nog gebeuren in de wereld? Hoeveel corona's moeten nog komen voordat we wakker worden en beseffen dat God een geweldige werk aan het doen is, dat God bezig is om mensen te redden, dat God bezig is om jouw ziel te redden. En jouw ziel is nog niet volkomen gered. Want Paulus, je komt tot bekering, dan zijn geest getuigt met mijn geest. Maar Petrus zegt, de einddoel ons geloofs is de redding van onze ziel. Dat betekent het worden als Jezus. En dat is het vraag, weet je, die beginsel, als we die niet hebben, je kan discipelen maken, je kan alle kennis verzamelen, maar het betekent allemaal niets. Het is niet standhoudend. Het overwint de boze niet. Maar het komt dus wel tegen een prijs. Want die zit hier ook bij in. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot hun dood. Hun ziel niet lief gehad tot in de dood. En dan kom je de volkomen overwinning over de boze. Dat hij niets heeft aan jou en mij. Dit is waar God ons naartoe wil brengen. Dit is wat ons gaat vruchtbaar maken. Dit is dat, weet je, het is een formule die succes garandeert. Maar hij lijkt niet, hij is niet een wereldse formule. En kijk eens, ga eens met mij mee. Ga eens met mij mee naar Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12, vanaf vers 24. Voorwaar ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Dus het is gegarandeerd. Als je een zaad pakt, dan plant je die zaad, en dan sterft die zaad, die breekt uit zichzelf, en de kleinste zaad kan de grootste eikenboom worden. Een geweldige eik. Ik kan niet geloven dat het ooit zo'n kleine zaad was. De kleinste fruitboom kan zo vruchtbaar worden, zoveel fruit eraan. En het was maar één zaadje. Maar het beginsel dat God in de natuur gelegd heeft. Maar niet alleen in de natuur, broeders en zussen, jongens en meisjes. God heeft het in jou en mij gelegd. Dus in jou en mij heeft hij eeuwige leven gelegd. Toen wij tot bekering kwamen, is er een leven van God dat niet uit onszelf is. Het is daar, maar het heeft dit omhulsel. En dat omhulsel is niet alleen dit lichaam. Maar het is die ziel. Het is die oude ziel, wat ik wil, wat ik voel, wat ik denk. En dan zegt Jezus, als die tarwekorrel, als hij sterft, draagt hij heel veel vrucht. En vers 25, wie zijn leven, wie zijn ziel lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Ik geloof dat God grote dingen voor ons wil doen. Ik heb een beetje daarvan mogen beleven. Ik zal vanmiddag een klein beetje erop ingaan. Maar God wil jou en mij gebruiken. Denk voor dit moment. Denk over wat in je zit. Een goddelijke leven. Als dat leven uit gaat komen. Man, heeft de wereld al gezien wat er gebeurd is. Als één man en één vrouw bereid is om deze weg te gaan. Zeg, Heere, laat mij als een tarwekorrel in de bodem vallen. Heeft jouw omgeving dat al gezien? Of beleef jouw familie jou alleen als een betere weter? Als iemand die proselieten wil maken. Mensen voor jouw mening wil winnen. Jouw overtuigingen. En die door jou heen de liefde van God beleven. De vergeving. De geduld. De bemoediging. De ruimte. De begrip. Dan kom ik help je al opstaan. Al ben je al 10 maal gevallen. Omdat God door je heen kan vloeien. Maar die tarwe moet bereid zijn te sterven. Dat is de discipelschap. Wij gaan niet ontkomen aan de prijs ervan. Dan bestaat niet een goedkoop, vruchtbare christenschap. Het is gewoon onmogelijk. Het is tegen de wet van het natuur. We kan niet zeggen, oh, nou hebben we de digitale wereld. Laten we nu maar gewoon al onze Bijbelstudies lekker online zitten. En nu gaan we lekker, nou, dan kunnen we het loopt zelfs 's nachts. We laten het lopen en wij gaan lekker eeuwig op vakantie tot de Heere Jezus weer komt. De online doet het werk wel. God gebruikt dat. Maar we gaan niet aan de feit komen. We gaan niet zeggen, oh, ik heb nu alle, ik weet hoe de theologie in elkaar zit. En ik zal het mooie regels uitzetten. En nu moet iedereen het wel weten. Als dit beginsel niet in jou mij merk. Weet je, ik heb een groep vrienden in Zuid-Afrika. Sommigen waarvan die ik kende van voordat ik naar school ging. Met sommigen ging ik naar de basisschool. We waren een groep van 10 jongens. Met 6 van hen ben ik nu al over 50 jaar. Ken ik hen al. Ben ik nog steeds bevriend. Het was niet makkelijk. Om te zeggen, oké, heren, ik ga naar een ander land. Ik weet niet, want toen ik ging, wist ik niet of ik hen ooit weer zou zien. Maar één ding wist ik. Als ik hun de beste kans wil geven om tot geloof te komen, dan moet ik zeggen, Heere, niet mijn wil geschieden, maar U wil. Dan moet ik sterven aan wat ik wil. Mijn beste vriend is onlangs, 5 maanden geleden, is die van een 2 verdieping gebouw gevallen. En zijn ribben is op 7 ribben gebroken, of 9 ribben, of sommige dubbel gebroken. Long plat gevallen, hij was echt bijna dood. Maar God had genade. En de afgelopen maanden praat ik met hem. En God heeft hem zo weer gegrepen. En wat hij mij zei, hij zei, Eddie, ik wil aan jou dankjewel zeggen en aan jouw mama, die niet meer leeft. Maar jouw mama die ons, zei ze, mijn mama zou een week geleden of zo 90 geworden zijn. Toen heb ik dat aan hem ook gestuurd, toen zeggen, dank aan God voor haar die ons uit de hel gebeden heeft. God wil jou gebruiken. Ik wist dat ik die weg moest gaan. Ik moet zeggen, oké, nee tegen wat ik wil. Want dit gaat mijn vrienden de beste kans geven om tot geloof te komen. En ik heb door Gods genade gezien dat 9 uit 10 van hen tot geloof kwamen. Zelfs de 10e de laatste jaren. Misschien, ja, ik kan niet bepalen. Ik zie hem te weinig. Hè. Maar zoals hij praat, wel het ook tot geloof gekomen is. Wij kunnen niet aan die weg ontkomen. Er is niet een makkelijker weg. Je ziet dat in bijvoorbeeld ook Matteüs 16. Ik wil een paar teksten nog lezen. Matteüs 16, en waar Petrus heeft net die geweldige openbaring gehad, dat Jezus de Zoon van God is, dat Jezus de Christus is. Hè? En Jezus zegt aan hem, vlees en bloed heb jou dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Hè? Dus Petrus was heel blij en toen begon Jezus te praten over zijn kruisdood en dat hij gaat sterven. En dan staat er in vers 22, en Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En hij zei, God zij u genadig, Heere, dit zal u beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Want u bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Nou, dat is interessant wat Jezus zegt. Dus Jezus zag in de woorden van Petrus, zag hij de duivel. Niet dat Petrus zelf de duivel was, maar in de woorden van Petrus zag Jezus de directe invloed van Satan. En hoe kwam dat dan? Hij zegt, jij bedenkt de dingen van mensen. Dus door je verstand, doordat jij niet je verstand verloochent, maar meen het zelf beter te weten, is de ingang voor de duivel door je ziel dat je zijn wil uitspreekt. Dat zegt Jezus in de volgende vers 24. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven, zijn ziel, zijn zoekers zal wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en als zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Dus hier is het, in deze vers is het specifiek geconcentreerd op je verstand, op die deel, jouw betere weten. En daar hebben we echt allemaal, denk ik, last van. Maar goed, niet iedereen wordt geleid alleen door een verstand. Er zijn ook mensen die door andere, door gevoel misschien geleid worden. Of door de andere dingen. In Lucas 17. Lucas 17 staat er in vers 32. Denk aan de vrouw van Lot. He, nou, wat er gebeurde met de vrouw van Lot? Ze ontkwamen aan de toren van God. En zij keek terug. Zij dacht, man, weet je wel, ik kon niet loslaten. We hebben net die leuke keuken bij Ikea gekocht, man. En dat moet ik nou achter me laten, weet je wel. Ik wil dat nog hebben en dat nog hebben. En ze veranderde in een zoutpilaar. En dan staat er, vers 33, wie zijn leven, zijn ziel zal proberen behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Dus wat wij moeten zien, haar liefde voor dat wereldse omgeving, betekent niet dat zij verloren is. Ik geloof niet dat zij verloren is. Maar zij verliest van de beloning wat God voor haar had voor de eeuwigheid, omdat zij niet kon loslaten de dingen van deze wereld waar ze aan gehecht zijn. Betekent dat je geen dingen van deze wereld mag hebben? Betekent het dat jij moet, als je jezelf verloochent, betekent dat je altijd arm moet blijven? Want zo, ik heb gemerkt dat in Nederland is dat wel eens zo, hè, dat zij ook over, als je echt Christus wil navolgen, ja, dan moet je toch wel een bepaalde, hè, bepaalde rijkdom, bepaalde standen, dat past er niet bij. Je moet gewoon, doe maar normaal en nuchter, dan ben je al gek geworden. En dus ook over predikers wordt gedacht van, heren, houd u ze nederig, wij zorgen ervoor dat ze arm blijven. Weet je wel? En over Gods werk is allemaal zoiets erbij. In Duitsland denken ze er niet over. In Duitsland, als jij arm lijkt, dan denken ze, wat je doet is niet succesvol. Dat is een heel andere kijk erop. Maar de punt hier is, dat is niets fout. Wij leven allen, wij klagen op heel hoog niveau. Wij zijn alle eigenlijk ontzettend rijk. En wij hebben nu, in deze coronatijd, hebben wij in onze gemeente geld gezameld voor Oeganda en voor Indië. En echt in Indië, wij hebben met 50 of 100 euro per gezin, verzorgen we daar een volle gezin voor 2 volle maanden. In Odisha, de tweede armste provincie van India. Die mensen hebben niks. Als je daar een goede baan hebt, verdien je 70 euro per maand. Wij klagen echt, de meeste kinderen hier krijgen meer dan dat voor zakgeld. Weet je, dus wij klagen op heel... Maar is het fout? Leven wij dan in zonde alleen daarom? Nee, want het gaat hier om dat als je jouw leven wil verliezen, ook hier in jouw band eraan, dat die bezit... Jij mag dingen bezitten, maar die dingen moeten jou niet bezitten. Want het moment dat ze jou bezit, dan ben je er al gebonden, gaat het jou bepalen. Kijk naar Abraham. Abraham was schatrijk. Maar hij was bereid het meest kostbare in zijn leven te offeren. Was hij bereid los. Hij onmiddellijk toen God sprak, vroegochtend stond hij op en ging. Hield zich niet op en hij ging bereid te offeren. Hij legde, God zal voorzien, bereid om zijn zoon Isaac te offeren aan de Heer. En God zegt, omdat jij dit gedaan heb. Omdat jij jouw zoon niet van mij hebt, zal ik jou over de mate, overvloedig zegenen. En jouw zaad zal de natie, de volken beërven. Jij zal overvloedig worden, je zal vrucht worden, rijk worden. Het gaat God niet om dat wij hier, en het is niet, Paulus zegt, ik weet wat het is om arm te zijn en rijk. Maar dat is niet, het belangrijkste is om tevreden te zijn. Want je hart is er vrij van. Je hart is er vrij van. Weet je, iemand zei aan mij in de beginjaren, toen ik kwam uit Zuid-Afrika. Zeg, wat heb je veel opgegeven. Je hebt een beroep als registeraccount opgegeven. Zeg, je hebt het helemaal niet begrepen. Als Jezus God is. En hij zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Om een mens te worden. En te komen en hier gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Zijn leven af te leggen. Te sterven voor mij. Wat heb ik dan om hem te bieden? Het is toch geen vergelijk. Het is toch geen vergelijk. En ik wil je zeggen, voor al het geld in de wereld wil ik niet verruilen het leven wat ik heb mogen hebben de afgelopen jaren. En wat ik hoop te hebben totdat Jezus komt. Er is een leven voor een discipel zijn waar wij tot vaderschap komen. Waar God ons, waar wij gezegend zijn en de voorrecht mag hebben, dat wij andere levens mogen beïnvloeden. Bijna in een relatie van vader en kind. Wat een voorrecht. Ja, er zijn, ik moet eerlijk zeggen, er zijn delen ervan die ik vandaag moet leren om te doen, die ik zo graag zou willen dat iemand dit mij gedaan heeft. Maar ik wil niet stoppen in mijn ontwikkeling van discipel zijn en discipelen maken. Er staat nog zo'n vers in Lucas 14 en vers 25. En vele menigten trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, Lucas 14, vers 25, zei hij tegen hen: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader, moeder, vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie zijn kruig niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel zijn. Voor mensen die God niet kennen, de ongeestelijke, natuurlijke mens, is dit rare woorden. Hoe kan je je eigen vader, moeder, je vrouw haten, je eigen kinderen haten? Ik bedoel, hoeveel hebben wij vandaag dat men zelfs met kinderopvoeding, dat het bijna lijkt of het hele gezin allemaal draait maar om die kind. Of om die kinderen. Het lijkt of we leven in een tijd van gehoorzame ouders. Maar dat is hier de basisfout. Als wij voor onze kinderen het beste willen, als ik voor mijn vrouw het beste wil, voor mijn vader en moeder, dan kies ik voor Gods wil. Dan haat ik er niet. Oh, ik haat jullie of zo. Nee, ik heb ze lief. Maar niet mijn vader, niet mijn moeder, niet mijn vrouw, niet mijn kinderen, niet mijn broers en mijn zussen. Niemand kan mij verhinderen om Gods wil te doen. Want ik wil hem najagen. Ik wil hem volgen. Dus geen emotionele relaties. En ons hele leven bestaat uit emotionele relaties. Weet je, ik ben opgegroeid en misschien was dat ook die gat wat in mijn leven was en mijn gevoelsbeleving van mijn vader, weet ik niet. Maar ik was heel hecht in die vriendschap met mijn vrienden. Ik heb altijd heel veel moeite gedaan. Ik was heel, misschien angstig voor afwijzing of zo, weet ik niet. Maar ik heb heel veel moeite gedaan dat we samen dingen doen. He, je ging samen onderweg s'avond en dan zei de een, ja, maar ik wil een film gaan kijken of iets. En de ander zegt, ik wil daar naartoe. En voordat je dan besluit van, nou ja, dan gaat die één groep daar naartoe. Hebben we gezegd, dan kijken of we oplossen. Nou, laten we eerst even daar naartoe gaan voor anderhalf uur of zo. En dan gaan we samen een film kijken of zo. Oké, dan hebben we altijd de oplossing gevonden. En daar, ook als er problemen was, hé, die twee hebben, wat is er? Kom, laten we even over praten. Eigenlijk onbewust. En daar is het een heel hechte vriendschap geworden. En waardoor ik echt, mijn vrienden waren voor mij alles. En hun vriendinnen, die hebben altijd gezegd, oh, zeg, luister hier, weet je, jullie doen altijd wat Eddie zegt, of wat Eddie en Jan zegt samen. En, nee, het is niet zo goed. En toen kwamen we tot geloof. En toen begon ik met zendingwerk. Mijn eerste maanden van mijn zendingwerk begon ik in Botswana. En ik had zo'n stille tijd, dan ging ik heel vroeg, 's ochtends de bos in. En op een ochtend liet God mij iets zien. God liet mij zien en zegt: Eddie, jouw vrienden, jij hebt geen vrienden, maar die vriendschap, dit bezit jou. En ik zag ineens hoe mijn relatie met mijn vrienden, bijvoorbeeld mijn relatie met mijn ouders en mijn eigen broers, geschaad heeft. Want mijn vrienden waren mij alles. En die ochtend in Botswana, ergens in de bos, zeg ik: Heere, ik breng ze u. En ik weet nog dat ik terugkwam, ik heb niemand iets verteld. En een van de vrouw van een van mijn vrienden, die zegt: iets is veranderd bij Eddie. Hij zei: wat? En hij vertelde me het later. Hij zegt: wat? Ze zegt: jullie zijn niet meer zijn alles. En ik geloof, daardoor was ik in staat, toen God mij riep, om te zeggen: ga naar Nederland, ga naar de land weer van, om dat achter mij te laten. Weet je, maar die keuzes blijven. Wat nog steeds kan mijn vrouw, mijn kinderen verhinderen. En God wil dat niet. Het is niet dat God zegt, ze hebben geen mening erin. Het is niet dat God zegt, je hebt geen verantwoording voor hen. Daar gaat het niet om. Maar God zoekt eerst het koninkrijk van God. Laat de liefde voor God zo zijn, dat je absoluut vertrouwt. Hij zal verzorgen, hij zal wijsheid geven. En alleen als die relatie de juiste prioriteit heeft, zal ook jouw huwelijksrelatie, zal ook jouw relatie tot jouw ouders, zal jouw relatie tot jouw kinderen, zal jouw relatie tot je vrienden de juiste prioriteit hebben. Want weet je, nu kan mijn vrienden zeggen, niet van, oh, Eddie is een geweldige christen, want ik maak ook fouten. Maar één ding kan ze zeggen, één ding weten, Eddie wil de Heer dienen. En dat is een blijvend getuigenis, of ze mij zien of niet. Wat een voorrecht heeft God ons toch geroepen. Weet je, jij en ik hebben levens die eigenlijk waardeloos waren. Die vervuild waren. Die egoïstisch waren. Die alleen voor zichzelf ging. Ja, misschien kon wij kortstondige succes hebben hier op de aarde. Misschien kan je in je baan en je beroep geroemd worden. En dat mag. Maar het is van korte duur. Voor je het weet is er een jongere persoon die zich aanklopt op je positie die jij hebt. En wordt je uitgediend. Voor je het weet, ben jij niet meer zo belangrijk in die groep of in die rol. Maar God zegt, kom naar mij. Wie mijn discipel zijn, verloochen jezelf. Neem je kruis op. En volg mij. Doe wat ik wil. Ik heb weg voor je voorbereid. En wat dan gaat gebeuren, mijn slottekst is 2 Korinthe 4. En vers 7 begin ik. Wij hebben deze schat in aarden kruiken. Besef jij vanmorgen, zoals je hier zit of zoals je meeluistert via de online, besef jij wat voor kostbaar leven er in jou zit? Besef je dat er is iets dat zo geweldig is? Iets wat zo van zegen voor, zo helend, zo genezend, zo verlossend kan zijn voor mensen rondom je. En het is in jou, de goddelijke leven. Wij hebben deze schat in aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Dus dat betekent door het kruis, doordat ik zeg nee tegen mijn ziel, tegen wat ik wil, wat ik voel, wat ik denk. Doordat ik aan het kruis blijf, ik draag mijn kruis, vormt in mij, gaat in mij groeien, in mijn navolgingschap, in mijn discipelschap, gaat in mij groeien wat hij wil, wat hij voelt, wat hij denkt. Ik word hervormd naar de wil van de Heer. Ik ga voelen, ik ga ervaren wat hij voelt voor deze wereld. En ik ga denken, ik denk zoals hij, en ik ga steeds meer kiezen, niet mijn wil, maar uw wil geschiet. En dan gaat het vrucht dragen tot en het draagt eerst zijn vrucht in mijn lichaam. Dus de eerste vrucht is dat de karakter van Jezus wordt zichtbaar in mij. En mensen gaan niet meer zeggen, wat is hij veranderd? Wat heeft God een geweldige werk gedaan? Hij is bereid om zijn fouten te erkennen en ik zie de groei erin. En ik wil je zeggen, hopelijk houdt dit nooit op. Deze coronatijd was voor mij zo'n open hart operatietijd. Dat is niet fijn. Als jij ineens eigenlijk voelt van God, wordt je diepste van je hart geopend. Waar God mij dingen laat zien waarom ik bepaalde relaties eigenlijk afskeepte of zo. En dat ik denk, Heere God, wou ik zo graag mij bewijzen wil, of mijn eigen wil doen, of denk, ja, ik moet het zo of zo doen. Weer een gebied in mijn leven waar ik zag dat ik niet op hem vertrouwde, waar ik het probeerde waarmaken. En waar anderen, mijn vrouw, mijn familie, eronder het moest lijden. En misschien soms al jarenlang. Maar weet je, wat ben ik blij dat God doorgaat. En we leven nu nog in de tijd. Betekent, dag voor dag worden wij veranderd. Dat staat hier verder in 2 Korinthe 14. Wou ik eigenlijk niet lezen. Maar dan staat er vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Want al vergaat ook ons uiterlijk, wordt toch de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. He, al wordt de uiterlijk, al wordt je ouder en al gaat alles hangen. Of wat komen er meer streepjes? Maar de innerlijke mens wordt van dag tot dag. Waar ben ik blij dat er niet staat van maand tot maand of van jaar tot jaar. Maar van dag tot dag. Jij en ik hoeft niet dezelfde mensen te zijn vandaag die we gisteren waren. Wij kan God vandaag toelaten. Wij kan zeggen, Heere, ik wil in discipelschap u najagen. Ik wil van een kind een zoon worden. Een zoon een vader. Heere, ik wil niet alleen vertrouwen op de bloed van het lam. Ik wil getuigen over door de woord van uw getuigenis. En ik wil mijn ziel niet lief hebben tot in de dood. Ik wil worden als u. Van dag tot dag worden wij veranderd. Maar er stond in, en dan ga ik even terug, in vers 10 stond dat het leven van Jezus wordt in ons lichaam openbaar. En vers 11 staat er, want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Dus deze beginsel van het kruis, van sterven aan het oude en dan komt het nieuwe. Daarom zegt de Bijbel ook, blijf in mij. Blijf in hem, want indien gij in hem blijft, draag gij veel vrucht. En dat betekent niet, blijf in hem, oh ik ben aan het zingen, ik Bijbel lezen. Het betekent, blijf in hem, dat oude, aan het kruis. Daar ben je in hem. En hij zegt dan, voortdurend worden wij aan de dood overgeleven, om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Mensen, als wij deze weg gaan, dan gaan er dingen gebeuren, waardoor mensen merken, hey, dat is niet van hem. Wauw, hier, God is hier, God heeft gewerkt. En weet je, je gaat uit de weg, je merkt wel, je zegt iets en mensen worden aangeraakt. En God doet dingen in hun leven en jij weet, het komt niet uit jezelf. De tegendeel zelfs. Hoe harder je probeert, hoe minder lukt het. Maar dan, en dan staat er vers 12, zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Als wij succes wil hebben in Gods werk, dan moet deze beginsel in onze leven gegrond zijn. De dood werkzaam in ons, het leven dan een ander. Als ik wil dat mijn vrienden tot geloof moet komen, dan moet ik zeggen, Heer, die mij wil, maar u wil. Dus ik wil dat mijn buren, de familie, mijn collega's de beste kans hebben om tot Jezus te komen, dan moet ik zeggen, Heer, dit ziel van mij onderwerp je aan de Heer, jij hoort aan het kruis. Moet ik mijzelf verloochenen, niet wat ik wil, niet wat ik voel, niet wat ik denk, maar Heer, wat wil u? Dan moet ik zeggen, zij hebben het ziel niet lief gehad, moet ik bereid zijn om de prijs te betalen. En je gaat het niet aan ontkomen. Want ik geloof dat God weet bij iedereen van ons waar het bij haakt. God weet bij iedereen van ons waar onze Isaac zit. En misschien is het bij mij, was het mijn vrienden. En voordat ik gered werd, ik heb wel eens gezegd, ik wou zo graag rijk worden, maar God in zijn humor heeft mij, ja, dat gelukkig eigenlijk, soms vind ik het nog een grotere wonder dat ik daarvan bevrijd ben. Maar God weet het, bij mijn beste vrienden, maar wat is het bij jou? Wat is jouw Isaac? Wat is de ding? Wat zijn de relaties wat jou terughoudt om werkelijk alles te geven? Om werkelijk te zeggen, Heere, ik leg mijn leven voor u neer. Is het je huwelijk? Is het je vrouw? Is het je familie? Is het je baan? Is het de kostbare bezit wat je zo graag wil, of de standaard die je zo graag... Is het de opinie van anderen? Wat gaan anderen van mij denken? Of is het je eigen valse nederigheid? Ik ben niet goed genoeg. Nee, dat is niemand van ons. Als je denkt van, ja, als je daaraan haakt, dan betekent het dat jij denkt dat een mens goed genoeg kan zijn. Dan hoop je niet op wat je niet bent, dan hoop je op wat je hoopt te zijn. En dat is geen mens. Want hij is het. Wij hebben deze schat in aardenvaten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van hem is. Besef je, ik voel zo sterk vanmorgen. Dat God zegt, hij wil dat wij beseffen wat voor kostbare, wat voor rijkdom hij in iedereen van ons heeft gelegd. En hoe graag hij wil dat dat uitbarst. Omdat wij ons als een zaad geven die sterft in de aarde. En zeggen, Heere, doe wat u wil. Doe wat u wil. Wie was die prediker die geweest heeft? Heere, geef mij Schotland of laat mij sterven. Hoe graag willen wij dat mensen tot geloof komen? Hoe graag? Hoe graag willen wij zien dat de overwinning die er gaat zijn, maar dat die ook in mijn omgeving doorbreekt. Dat ik er een rol in mag hebben. En of God mij roept tot kleine dingen of tot grote dingen, maakt me helemaal niet uit. Zolang zij wil geschiet. Besef jij vanmorgen, besef jij dat er een grote schat in jou is, dat jij heel kostbaar bent. Maar dat God eigenlijk jou vraagt, ben jij bereid om te worden als gebroken brood, die hij mag uitdelen, ja zelfs aan andere naties. Ik geloof dat sommigen van God jullie ook zal roepen tot de volken, reizen gaan maken naar andere landen, gewoon daar dienen, jezelf geven. Praten, vertellen van de goedheid van de Heer. People need the Lord. Mensen hebben Jezus nodig. Mensen, de nacht is ver gevorderd. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Hoe lang nog voordat jij en ik antwoorden? Laat het vandaag zijn. Laten we samen bidden. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie, die u hebt voortgebracht, het stelde weer mij horen van de ziel tot u, o Heer mijn God, hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij, dan zingt mijn ziel. Wanneer wij in verwondering ook denken over het geweldige werk dat u gedaan heeft, Heere Jezus. Dat wij, onze oude mens, met u gestorven is. En dat wij zo deel gekregen hebben aan het goddelijke natuur. Heere, dat we zo deel gekregen hebben aan het goddelijke leven. Aan het, Heere, en wij zal altijd schepselen blijven, maar aan het eeuwige leven dat in ons is. Heere, leven en dat een overvloed. En Heere, daar staan we, hier zitten we vandaag voor uw aangezicht. En we geven ons, Heere, in uw hand. En ik wil zeggen, Heere, ik wil zeggen, saai maar. Doe maar met mij wat u wil, Heere. Laat mijn leven in uw hand zijn. Zoals u het wil. Mag u onder ons vinden. Mannen en vrouwen die de hart hebben zoals David, van wie u zegt, die bereid zijn geheel uw wil te doen. Heer, om het ons geheel naar geest, ziel en lichaam aan u hebt overgegeven. In de dood en door uw dood opstanding in het nieuwe leven. Hoor in ieders gebed vandaag, Heere. Hoor in ieders reactie. Teken het op, o Heere. Herinner ons eraan. Trek ons door die geest. Doe uw werk, vervul ons. Breng ons op het plaats waar u ons wil hebben. Een vruchtbare plaats, Heere. Al komt u met een prijs. Want de prijs is niet te vergelijken met de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, Heere. Tot ere verheerlijking van uw naam. Ik dank u daarvoor, Heere. In Jezus' naam. Amen. Amen.